Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Boekat. Vandaag lezen wij verder uit het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schröder, waarin hij 10 grote priestergestalten aan ons voorstelt. We zijn aangekomen in de levensbeschrijving van de heilige kardinaal John Henry Newman en vorige keer hebben we reeds gehoord over zijn jeugd en wat hij noemde zijn eerste en tweede bekering. Nu zijn we aangekomen bij een volgende ingrijpende stap in zijn leven. Op 8 juli 1833 is John Henry Newman weer thuis. Door zijn preken en brieven en vooral door de inspiratie die van hem uitging, is hij steeds meer de bezieler geworden van een vernieuwingsbeweging van merendeels jonge intellectuelen. Tegenover het sterk rationalistische en soms nogal verburgerlijkte Anglicaanse geloof streeft de Oxford-beweging naar een sterke verinnerlijking, naar verdieping en uiteindelijk naar waarheid en naar God. In de volgende jaren mediteert en schrijft Newman veel. Hij zoekt naar een via media die niets met middelmatigheid te maken heeft. Het gaat hem om de middenweg tussen de eenzijdigheid van het protestantisme en de misbruiken in het katholicisme van de afgelopen eeuwen. Rond Pasen 1841 trekt Newman zich voor enige tijd terug in de plaats Littlemore. Hij verblijft in wat we vandaag misschien een bezinningscentrum zouden noemen, om vooral innerlijk tot rust te komen. Enkele vrienden vergezellen hem. Er gaan veel boeken mee, vooral teksten van kerkvaders die immers dicht bij de bronnen van ons christelijk leven staan. Newman maakt een retraite, helemaal in de geest van Ignatius, om tot onderscheiding te komen van wat voor zijn eigen leven de wil van God is, en om op grond daarvan een nieuwe keuze te maken. Hij doorleeft een proces van studie, bezinning en gebed. Enkele vrienden blijven nauw contact met hem onderhouden. In september 1843 biedt hij, zoals hij noteert, na een slapeloze nacht, zijn ontslag aan als pastoor van de Anglicaanse parochie, omdat het hem steeds duidelijker wordt dat het de bedoeling is van de Heer dat wij leven in één kerk, die altijd goddelijk en menselijk tegelijk is. De praktische gevolgen durft hij nog niet te trekken. Uit brieven aan zijn zus Jemina en enkele vrienden blijkt zijn innerlijke verscheurdheid. Dat alles brengt hem ertoe zich uiteindelijk te laten opnemen in de katholieke kerk. Op 8 oktober 1845 zal pater Domenico, die al eerder een van zijn huisgenoten in de kerk had binnengeleid, op doorreis naar België een bezoek aan Littlemore brengen. Als deze 's avonds met de koets aankomt en even heeft gerust, vraagt Newman hem om een algemene biecht te mogen spreken en in de katholieke kerk te mogen worden opgenomen. Dat gebeurt de volgende dag. John Henry ontvangt bij die gelegenheid de geloofsbelijdenis. Daags erna celebreert pater passionist Domenico de Eucharistie en alle aanwezigen ontvangen de heilige communie. 3 weken later zal Newman uit handen van Wiseman, voormalig rector van het Engels College te Rome en op dat moment apostolisch vicaris van Birmingham, het sacrament van het vormsel ontvangen. Met name door zijn publicaties is Newman in zijn vaderland inmiddels een bekende persoonlijkheid. Zijn keuze betekent voor velen dan ook een schok. Ongeveer 300 mensen zijn hem in deze jaren in zijn keuze voor de katholieke kerk gevolgd. Rome. In september van het volgende jaar vertrekt Newman vanuit Engeland voor enige tijd naar Rome. Tevoren is er overleg gepleegd met de katholieke gezagsdragers. Samen met zijn vriend Ambrose St. John, die reeds eerder de stap had gezet, ontvangt hij er een jaar lang theologische bijscholing. Een audiëntie met paus Pius de IX wordt voor Newman een teleurstellende ervaring, want de paus blijkt meer zorgen te hebben over de kerkelijke staten dan over de katholieke kerk in Engeland, zoals Newman had gehoopt, en waarvoor hij zich in de toekomst hoopt te kunnen inzetten. Bovendien ervaart hij dat sommige hooggeplaatste geestelijken zeer argwanend staan tegenover de Anglikanen die naar de katholieke kerk zijn overgegaan. Zijn verblijf in Rome is ook bedoeld om hem voor te bereiden op het ontvangen van de katholieke priesterwijding. Samen met zijn vriend ontvangt Newman dit sacrament uit handen van kardinaal Franzoni op 1 juni 1847. Hij had erover nagedacht hoe hij als gemeenschapsmens dit priesterschap in de praktijk gestalte wilde geven voor wat betreft zijn levensstijl. Dominicaan of jezuïet waren voor hem een optie. Maar in Rome komt hij in contact met het oratorium van de heilige Philip Neri. Daarbij gaat het om priesters die in gemeenschap een sober leven leiden, maar bijvoorbeeld wel hun eigen boeken bezitten. Ze leggen geen geloften af en zijn dus geen kloosterlingen. Ze onderhouden nauwelijks vaste devotiepraktijken. Kenmerkend voor hen is een geest van eenvoud en blijheid. Het intellectuele en het pastorale zijn bij hen goed in balans. Terwijl hij studeert en nader kennis maakt met de levenswijze van het oratorium, schrijft Newman een roman die een sterk autobiografische inslag heeft. Begin 1848 is hij samen met Ambrose St. John weer terug in Engeland. Daar krijgt de congregatie van het oratorium haar vaste vorm. In de branding. De tijd staat echter niet stil. In het najaar van 1850 circuleert het bericht dat men in Rome van plan is om in Engeland de katholieke hiërarchie opnieuw op te richten. Dat betekent dat het Anglicaanse land door Rome niet meer als missiegebied beschouwd zou worden, maar zou gaan beschikken over eigen bisschoppen. Tegen de achtergrond van de geschiedenis van de Engelse kerk wordt dit beschouwd als Romeinse inmenging in de nationale politiek. Sommigen denken dat Newman als recente bekeerling hierachter zit. Het gevolg is dat hij met grote regelmaat in de pers wordt aangevallen en dat er steeds meer spanningen ontstaan rond de Oxford-beweging en de Engelse Rooms-Katholieken in het algemeen. In het oratorium, zowel in Londen als Birmingham, waar Newman verblijft, ontstaan spanningen die deels te maken hebben met gebrek aan ervaring met deze levenswijze, maar ook met het botsen van karakters. Omdat de katholieke zaak Newman bijzonder ter harte gaat en hij het belang inziet van een goede theologische en wetenschappelijke vorming, raakt hij betrokken bij de oprichting van een katholieke universiteit in het Ierse Dublin. Hij is voorstander van een grote vrijheid op wetenschappelijk gebied, iets wat hem steeds meer in conflict brengt met de bisschoppen en met de politiek. Ook is het zijn overtuiging dat leken binnen de Kerk van Christus een eigen verantwoordelijkheid hebben, die complementair is met die van de bisschoppen, dus iets heel anders dan de relatie van leiders tegenover onderdanen, zoals in het sterk piramidale kerkelijke denken. Publicaties van Newman in deze lijn roepen in die tijd echter grote weerstand op in katholieke kringen in Engeland, maar nog meer in Rome. De sfeer van wantrouwen rond Newman neemt daardoor toe. Newman probeert zijn gedachten over wat wezenlijk is voor de katholieke leer dieper te doordenken en in gelovige overgave te bemediteren. Al deze ontwikkelingen vormen voor hem de aanleiding om in de zomer van 1864, zijn geloofsvisie samen te vatten in een soort geestelijke autobiografie, waarin hij publiekelijk verantwoording aflegt onder de titel Apologia pro vita sua, verdediging van zijn eigen leven. Het boek wordt een ongekend succes. Iedereen kan nu op samenhangende wijze kennis nemen van het denken van de katholieke kerk via de persoonlijke overwegingen en argumenten van John Henry Newman. Voor de kerk, in de periode 1850-1870, begint het liberalisme in de westerse wereld steeds meer op te rukken. Het laat de kerk niet ongemoeid. Politiek gezien is er alle reden voor de kerkelijke staten om zich steeds meer bedreigd te voelen. Voor Paus Pius IX vormt dit alles de aanleiding om, ruim 3 eeuwen na het Concilie van Trente, voorbereidingen te treffen voor een nieuw ecumenisch concilie. Newman wordt uitgenodigd als adviseur, maar meent er, gezien zijn leeftijd en zijn gebrek aan ervaring op dit gebied, beter aan te doen er niet op in te gaan. Door Monseigneur Ullathorne, zijn eigen bisschop, wordt hij evenwel vaak in vertrouwen genomen, zodat hij onofficieel wel zijn adviezen kan uitbrengen. Newman laat weten dat hij absoluut overtuigd is van de werking van de Heilige Geest in de kerk, maar ook dat hij grote aarzeling heeft aangaande de opportuniteit van het tot dogma verklaren van de pauselijke onfeilbaarheid. Wanneer dat dogma op 13 juli 1870 na intensieve en soms pijnlijke discussies wordt uitgesproken, is het voor Newman duidelijk dat hij tegen de inhoud en de welomschreven beperkingen van het leerstuk geen bezwaar kan hebben. De reacties in Engeland kunnen niet uitblijven. Ze zijn zo fel en volgens Newman soms zo onrechtvaardig dat hij na enig overleg met vertrouwelingen reageert in de vorm van een open brief, brief aan de hertog van Norfolk, die in die jaren een van de meest vooraanstaande katholieken in het land was. Het wordt een geschrift van 150 bladzijden, waarin Newman de moeilijke kwestie heel genuanceerd behandelt. Vooral het alom geuite bezwaar dat het door de pauselijke onfeilbaarheid aan katholieken onmogelijk gemaakt wordt om loyale onderdanen van de Engelse staat te zijn, wordt door hem duidelijk weerlegd. Daarbij gaat het onder meer over het geweten als heiligste en opperste norm. Ook kwesties als de relatie tussen de Heilige Schrift en de geloofsleer hebben in deze jaren Newman's aandacht opgeëist. Steeds is het zijn bedoeling om ons verstandelijk redeneren en de overgave aan het christelijke en kerkelijke geloof met elkaar in harmonie te brengen, zonder dat die twee elkaars concurrenten worden. Deze onderwerpen zullen, net als de al eerder genoemde aandacht voor de eigen roeping en de zending van de leek in de kerk, pas 100 jaar later, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, opnieuw en in dezelfde geest aan de orde komen. Daarom valt het niet te verwonderen dat Newman vaak gezien wordt als een voorloper van het laatste concilie. Hij wil immers kerkelijke traditie en historische ontwikkeling met elkaar in balans brengen, vanuit het besef dat de hele kerk aan God toebehoort en door de Heilige Geest geleid wordt. Eerbetuigingen. Publicaties van allerlei aard, brieven schrijven en biecht horen, Newman had inmiddels veel penitenten, beginnen langzamerhand hun tol te eisen. Tegelijk is hij erg verheugd over het feit dat zijn geschriften over het omgaan met het dogma van de onfeilbaarheid en over de onvervreemdbare betekenis van het eigen geweten een gunstig onthaal kennen. In mei 1875 sterft plotseling zijn vriend Ambrose St. John, met wie hij bijna alle belangrijke stappen in zijn leven gedeeld heeft. Newman is diep geraakt en kan zijn emoties nauwelijks de baas. Zijn leeftijd begint op te spelen. Met kerstmis 1877 ontvangt hij een brief vanuit Oxford, waarin hij wordt uitgenodigd om ere fellow te worden van het Trinity College, waar hij zelf zijn eerste studies had gedaan. Meer dan 30 jaar was hij er niet geweest. Begin 1878 worden hem in een plechtige viering in Oxford de versierselen van het fellowship uitgereikt. In zijn toespraak laat Newman zich niet onbetuigd. Hij is diep ontroerd en spreekt op zo'n indringende wijze over de zaken van leven en geloof dat velen in het hart getroffen worden. Er wordt een fraai portret van hem geschilderd, want inmiddels is hij een beroemdheid. Ook al is zijn katholiek zijn in Engeland iets uitzonderlijks, en al zijn er katholieken van aanzien die vraagtekens zetten bij zijn integriteit en betrouwbaarheid. Kardinalaat. In de loop van 1878 komt er, na het langste pontificaat uit de kerkgeschiedenis, een nieuwe paus in de persoon van Leo XIII. Over een eventueel kardinalaat van Newman hadden reeds vaak geruchten de ronde gedaan. Engelse kardinalen als Wiseman en Manning hadden er om verschillende redenen enige huiver voor. En in de kringen van de Romeinse curie waren de meningen verre van eensluidend. Newman zelf weet dat kardinalen die geen residerend bisschop zijn, in die tijd veelal in Rome moesten wonen. En dat schrikt hem erg af. Hij hoort bij Engeland, zo is zijn overtuiging. De reeds genoemde hertog van Norfolk en bisschop Ullathorne menen dat het alleszins opportun zou zijn om John Henry Newman tot kardinaal te benoemen. Uiteindelijk schijnt Leo XIII zelf de wat omstreden benoeming te hebben doorgedrukt. Newman ontvangt het officiële bericht op 18 maart 1879 en wordt erover geïnformeerd dat hij als kardinaal in het Engelse oratorium kan blijven wonen. Als wapenspreuk kiest hij een tekst van de heilige, wijze bisschop Franciscus van Sales. Het hart spreekt tot het hart. 2 dagen na Pasen reist Newman samen met enkele medebroeders af naar Rome, waar op 12 mei het consistorie plaatsvindt. Zoals gebruikelijk houdt de nieuwe kardinaal een toespraak. Hij spreekt zijn welgemeende dank uit en reflecteert over wat hij hem het meest ter harte gaat, de eer van God en het heil van de mens, dat we slechts vinden via de kerk van de Heer. Dat overstijgt alle onverschilligheid, alle rationalisme en liberalisme waartegen Newman zich steeds heeft verzet. De tekst van zijn toespraak komt onmiddellijk in de Times. Hij ontmoet de paus, er worden recepties gehouden en hij voelt zich soms wat ongemakkelijk omdat er meer aandacht is voor hem dan voor de anderen, die eveneens in dit consistorie tot kardinaal zijn verheven. Newman legt er de nadruk op dat de paus, door hem te eren, zijn waardering tot uitdrukking wil brengen voor alle katholieken in Engeland. Laatste jaren. Het leven herneemt zijn loop. Newman wordt veelvuldig uitgenodigd als spreker, maar door zijn voortschrijdende leeftijd wordt het voor hem steeds moeilijker om op die verzoeken in te gaan. Hij probeert zoveel mogelijk het gewone leven van het oratorium mee te maken. Post komt er van overal. Zo komt er een brief van een meisje van 16 jaar, wier moeder overleden is. Zij schrijft dat ze in haar hart helemaal katholiek is, maar dat haar vader nooit toestemming zal geven om over te gaan naar de ene kerk. Zijn antwoord is aandoenlijk. Langzaam nemen echter zijn lichamelijke krachten af. Steeds vaker dicteert hij zijn brieven. Hij spreekt over het eeuwig leven en ziet er zelf sterk naar uit. Het is een blij moment voor Newman wanneer in de zomer van 1887 bisschop Ullathorne, nu zelf boven de 80 en met emeritaat, hem komt bezoeken. Bij het afscheid vraagt Newman hem om zijn zegen. Wat later zegt de bisschop, there is a saint in that man. Met kerstmis 1889 celebreert Newman voor het laatste eucharistie. Vooral het lopen gaat moeilijk, maar zijn geest is nog helder. Hij overlijdt in de avond van 11 augustus 1890. In een eenvoudig graf wordt hij neergelegd, naast zijn vriend Ambrose St. John. Newman mag waarschijnlijk beschouwd worden als de grootste zoon van de katholieke kerk in Engeland. Een priester aan wie niets menselijks vreemd was en die met zijn blik gericht op de martelaren en de kerkvaders in de rij staat van de ware theologen die God en Jezus Christus voor ons dichterbij brengen. En zo, beste luisteraars, zijn we aangekomen in het zevende hoofdstuk van het boek De Priester als Profeet, waar de auteur met ons op weg gaat in het leven van de zalige Edward Poppe. In een eenvoudig maar gelukkig bakkersgezin komt Edward ter wereld. In een klein Vlaams provinciestadje waar de mensen elkaar allemaal kennen. Themse ligt aan de Schelde, waar hij met zijn opa regelmatig naartoe wandelt om te zien, is het eb of vloed. Edward Poppe, geboren op 18 december 1890, is het derde kind in het gezin. Er wordt veel plezier gemaakt, maar er is ook veel verdriet. Zoals in die jaren vaak voorkomt, sterven er verschillende kinderen op jonge leeftijd. Op de kleuterschool luistert zuster Jeronima naar Edwards geheimen. Hij leert verder bij de broeders en sluit er vriendschap met Karel de schaapdrijver, zoon van de notaris. Een vriendschap die, naar zal blijken, voor het leven is. In maart 1902 doet Wartje zijn eerste heilige communie. Hij krijgt de eremedaille als beste van zijn groep. Voor het grote feest moet alles wijken, zodat vader voor die gelegenheid een knecht inhuurt die de bakkerij kan laten doordraaien. Vormingstijd. Terwijl de leerprestaties van Wart zijn ouders aanvankelijk wat zorgen baren, beginnen de vorderingen steeds beter te worden. Vooral wanneer broeder Silverius, van wie gezegd wordt dat hij 7 talen sprak, hem steeds beter weet te motiveren. De broeder vertaalt met zijn leerlingen een Frans toneelstukje in het Vlaams om op te voeren op de dag van de prijsuitreiking. Een priester uit de omgeving geeft hem lessen Latijn, zodat het mogelijk wordt om naar het Klein Seminarie, een college dat voorbereidde op de priesteropleiding, te gaan in Sint-Niklaas. Wart raakt dan steeds meer betrokken bij de zogenaamde Vlaamse beweging van Albrecht Rodenbach. Dat is niet verwonderlijk, want vader Poppe sympathiseerde met de in die tijd nogal fel omstreden voorvechter priester Daens. Op het college, waar alle lessen in het Frans worden gegeven, blijkt Wart een uitstekende leerling te zijn. Hij heeft een bijzonder talent voor tekenen en blinkt uit in zang en vioolspelen. In de vakanties helpt hij mee in de bakkerij, iets wat steeds vaker nodig is, omdat de gezondheid van vader Poppe geleidelijk achteruit gaat. Deze spreekt hem nu en dan over de heiligheid die van een priester wordt verwacht en benadrukt hoe belangrijk het is dat een echte priester in eenvoud leeft en ook het gewone volk weet aan te spreken. De jongen heeft ook serieuze zorgen. Mag ik wel priester worden als vader ziek is en de toekomst van het gezin daarmee onzeker is? Zijn aarzelingen zijn reëel, want op 10 januari 1907 sterft vader Poppe, slechts 55 jaar oud. Wart moet zijn moeder, die met 8 kinderen achterblijft, met raad en daad terzijde staan. Zij geeft leiding aan de bakkerij, waar een knecht het praktische werk doet en de kinderen regelmatig een handje moeten meehelpen. In de paasvakantie van 1908 geeft Wart een conferentie voor de plaatselijke studentenbond over de Vlaamse letterkunde sinds 1830. Hij krijgt er steeds meer sympathie voor Guido Gezelle, naar eigen zeggen, omdat hij me het meest ontroert. Wart Poppe houdt van teksten schrijven. Hij leest veel en correspondeert regelmatig met zijn eerder genoemde boezemvriend Karel. Hij denkt aan het kloosterleven bij de paters Benedictijnen, maar ook het leven als priester in de parochie blijft hem aantrekken. In januari 1910 is het voor hemzelf duidelijk. Moeder, zegt hij, ik ben tevreden u eindelijk te mogen zeggen dat ik priester word. Hij blijft notities maken in zijn dagboek, wat mede verklaart waarom we zo goed op de hoogte zijn van alles wat Poppe meemaakt en waardoor we ons ook een beeld kunnen vormen van zijn geestelijke ontwikkeling. Dat jaar treedt zijn zus Eugenie in bij de religieuzen in Sint-Niklaas en heet voortaan, naar hun vroeg overleden vader, zuster Désirée. Ward schrijft haar regelmatig, zodat zij beter dan geen ander op de hoogte is van de twijfels die soms leven in het hart van de priesterstudent. In de zomer van dat jaar wordt hij opgeroepen voor militaire dienst. Hij komt in Leuven terecht, waar het mogelijk is om de opleiding tot recruut te krijgen en tevens lessen te volgen in wijsbegeerte. Dat blijkt evenwel te veel van het goede. Hij krijgt hoofdpijn en wordt ernstig ziek. Er is sprake van een depressie. Legerdienst en studie tegelijkertijd, dat gaat niet goed samen. Na enkele maanden heeft Ward Poppe gelukkig zijn evenwicht terug kunnen vinden op het seminarie Leo XIII, waar hij dan verblijft. Richting priesterschap. Ik ben op mijn bestemming aangekomen, schrijft hij op 13 maart 1912 aan zijn familie. Op die dag ontvangt hij de priestertoog tijdens een indringende plechtigheid, waarbij de president van het seminarie de klassieke tekst becommentarieert van Jean-Jacques Ollier, stichter van het seminarie van Parijs. In die tijd stond dit seminarie in vele opzichten model voor alle andere priesteropleidingen. Ollier benadrukt dat de geestelijke moet afsterven aan zichzelf en zich als nieuwe mens geheel aan God moet wegschenken. Poppe maakt in deze periode kennis met Grignion de Montfort's boek Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Daardoor gedreven schrijft hij in zijn dagboek Totus tuus ego sum, ik wil u geheel toebehoren. 2 maanden later gaat hij met het seminarie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Weer 2 maanden later behaalt hij met onderscheiding het doctoraat in de wijsbegeerte. Hij is nu senior, dat wil zeggen vertegenwoordiger van de studenten, en mag nu zijn verblijf op Leo XIII in Leuven afsluiten. Begin september is hij een week op bedevaart in Lourdes, om vervolgens, na een verblijf van enkele weken in Mechelen, zijn intrede te doen in het seminarie van zijn bisdom in Gent. Hij krijgt een kamertje aan het einde van de gang, waar een groot kruisbeeld hangt. Gedurende dit jaar zal ik de gekruisigde Jezus leren kennen, smaken en liefhebben, schrijft hij in zijn dagboek. De studie van de theologie geeft hem een nieuwe visie op de rijkdom van het katholieke geloof en opent de toegang tot de vele geschriften die kunnen helpen om je daarin te verdiepen. Via medestudenten maakt student Poppe kennis met de priesterbeweging Filioli Caritatis, wat hem sterk aanspreekt. Samen met anderen leven vanuit dezelfde bron. Een in die dagen populair handboekje voor spiritualiteit van de Italiaanse jezuïet Scaramelli wordt de leidraad van zijn geestelijk leven en helpt hem om zijn motivatie uit te zuiveren. Voorbeelden. In augustus 1914, als de Eerste Wereldoorlog België bereikt, wordt Edward opgeroepen als militair te Jambes aan de Maas. Vanaf het einde van die maand verblijft hij op een pastorie in het dorpje Bourlet. Hij beschikt er over een eigen kamer en leest daar een biografie van Antoine Chevrier, priester uit Lyon die zich geheel heeft ingezet voor de armen. Vooral zijn schema De priester is een andere Christus spreekt Edward sterk aan en appelleert aan zijn diepste verlangen. Chevrier verbindt het geestelijk leven, en in het bijzonder dat van de priester, met 3 plaatsen, de kribbe, de Calvarieberg en het tabernakel. Heel zijn spiritualiteit hangt hij daaraan op. Dit schema zal Poppe nooit meer loslaten. De pastoor vraagt hem na enkele weken om de jongeren voor te bereiden op de plechtige communie, die vanwege de oorlog was uitgesteld. Bij die gelegenheid ontdekt Edward de kracht van goede catechese. Beeldtaal, uitleg, verhaal, gebed, dialoog. Daarmee wordt bij hem een charisma, een bijzondere gave, tot leven geroepen. Ook maakt hij hier kennis met Franciscus van Sales en diens spiritualiteit, die minder op het gevoel is gericht en meer de hele mens omvat. Op 29 mei 1915 wordt Poppe in het seminarie gewijd tot subdiaken. In die jaren betekent dit dat men definitief de eerste stap zet naar de priesterwijding en de belofte aflegt het celibaat te onderhouden. In december van hetzelfde jaar zou de diakenwijding volgen. Edward kent regelmatig momenten van geestelijke crisis, mede doordat hij hoge eisen stelt aan zichzelf. In de lijn van die tijd was een belangrijk criterium om je eigen voortgang te beoordelen of je erin slaagde jezelf verstervingen op te leggen. Soms brengt hem dat tot twijfelen, maar hij weet zich toe te vertrouwen aan solide geestelijke begeleiders. Daartoe behoort onder meer pater Jerome, een ongeschoeide karmeliet uit het klooster in Gent. Die brengt hem begin 1916 in contact met het boek Souvenir van de pianiste en nadien jeugdige karmelites Elisabeth van de Drie-eenheid uit Dijon, wat hem veel bemoediging brengt in zijn onrust. Zij leert de priesterstudent om vanuit één duidelijke gerichtheid coherentie te brengen in zijn leven, tot lof van Gods heerlijkheid, zoals hij dat zelf met overtuiging deed. Priester. Rond Pasen begint de retraite ter voorbereiding op de priesterwijding. Edward Poppe is in een jubelstemming. Hij heeft zijn geestelijke rust hervonden en staat klaar om zich helemaal aan Christus ter beschikking te stellen. Op 1 mei van dat jaar ontvangt hij in de kathedraal van Sint-Bavo in Gent, samen met een hele groep jaargenoten, de wijding uit handen van zijn bisschop. Zijn verlangen is in vervulling gegaan. Hij weet zich één met Jezus Christus en gezonden om de kerk te dienen voor het zielenheil van de mensen. Daarna heeft hij 3 weken om eremissen te celebreren en om bij zijn familie, in het bijzonder zijn gelukkige moeder, te verblijven. Vanaf 16 juni woont hij in Gent, op de pastorie van de parochie van de heilige Coleta, waar hij benoemd is als kapelaan of onderpastoor. Daarmee begint voor de priester Poppe een heel nieuwe wereld. Hij maakt de grote feesten mee met de rijke liturgie. Sacramentsdag, Heilig Hart, Maria ten Hemelopneming. Hij bemerkt dat het leven op de pastorie naar het inzicht van een jonge, idealistische priester erg verburgerlijkt is. Kopieuze maaltijden met een goed glas wijn. Poppe bezoekt veel eenvoudige mensen die moeten proberen van een karig loon rond te komen. Hij vereenvoudigt het meubilair van zijn kamer. Had Jezus niet in armoede geleefd? De jonge kapelaan besteedt veel tijd aan de jeugd en is niet bang om bedelaars wat van zijn eigen boterhammen toe te schuiven. Daar wordt over gesproken en niet altijd in positieve zin. Moesten priesters en ook andere mensen wel zo ver gaan in hun liefdadigheid? Nieuwe ervaringen. Tijdens de 40-dagen-tijd van 1917 beperkt hij de inname van voedsel tot een minimum. Van de pastoor krijgt hij verwijten dat hij mensen bezoekt die het kerkelijk leven hebben losgelaten. Hij ontmoet ook Elvire Brankaert, die zijn medewerkster wordt en die als catechiste onder zijn begeleiding aan een groep kinderen godsdienstige vorming geeft, met het oog op hun eerste heilige communie. Dat allemaal bij elkaar is te veel voor de jonge kapelaan. Zijn gezondheid komt onder druk te staan en op verzoek van het bisdom komt een andere priester de parochie in de zomer tijdelijk te hulp, zodat Edward enkele weken bij zusters kan gaan uitrusten. Hij leest over de Franciscaan, pater Valentinus Paque, die uren in de biechtstoel doorbracht en bekend is als het heilig paterke van Hasselt. Poppes vroomheid neemt toe. Hij schrijft in zijn dagboek: kijk voortaan naar de gekruisigde Christus. Hij is beroofd van zijn kleren en van alle aardse troost. Eduard vraagt zich af of hij zelf voldoende serieus is in zijn priesterlijk dienstwerk. Omdat pater Jérôme enige tijd eerder door de Duitsers tot krijgsgevangene is gemaakt, zoekt hij een andere geestelijke leider, in de persoon van de jezuïet pater Maurice Claes Bouwaert. Deze biedt hem een sterke structuur voor zijn spiritualiteit. Wanneer Poppe na de zomer terugkeert op de pastorie, loopt het, na een stevige aanvaring, beter met de pastoor. Het catechesewerk van juffrouw Brankaert gaat verder, maar wordt losgekoppeld van de parochie. Met kerstmis zijn er 40 meisjes die deelnemen. De betrokkenheid is groot. Bij de kerstviering spelen de kinderen passages uit het evangelie. Er wordt intens gebeden en gezongen, terwijl de kapelaan het geheel begeleidt op zijn viool. Poppe is aangedaan en gelukkig. In het voorjaar blijkt de pastoor moeite te hebben met dit catechistenproject. Op Aswoensdag 1918 brengt Poppe een bezoek aan bisschop Segers, die hem zeer welgezind is. Hij neemt zijn aantekenschriften mee. De bisschop ziet dat het materiaal zeer verantwoord is, maar hij moet ook zijn pastoors steunen. Zijn advies aan Eduard luidt: laat juffrouw Elvire doorgaan buiten het parochieverband en trek uzelf terug, zodat de vicaris voor dit werk een andere priester kan voorstellen. Dat is een zeer pijnlijk voorstel voor kapelaan Poppe, die nadenkt, bidt en uiteindelijk gehoorzaamt. Zo, beste luisteraars, wij danken u om geluisterd te hebben naar deze aflevering van Boekad. Volgende aflevering lezen wij verder in het leven van de zalige Eduard Poppe in het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schröder. Radio Maria wenst u een fijne en gezegende dag toe.